In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Bobby Schuller begint met een verrassend thema. Je bent wat je denkt. Ik denk dat we heel veel ontdekkingen gaan doen. Irene Messaloris is de nieuwe dirigente van het koor van Hour of Power. En zij introduceert ook een nieuw lied wat het koor gaat zingen. En Erwin McMullen is een bekende schrijver en hij vertelt over zijn boeken. En met name zijn nieuwe boek waarin het gaat hoe je angsten in vrijheid kunt omzetten. En mijn gasten bij Hour of Power vanmorgen zijn Ab en Anita Verwaaien. 2 jaar geleden verloren zij iemand die hen zeer dierbaar was. En hoe ga je om met verdriet? Hoe ga je om met pijn? Hoe ga je om met lijden? En zijn er antwoorden? Daarover praat ik met hen. Vrienden van Hour of Power, van harte welkom bij deze uitzending.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Yes, welcome, church family. It feels so good to be with you today. You are loved. You know, a quote that I find profound is every thought we think is creating our future. I find that so fascinating. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Romans. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. We, church family, are striving to be intentional in our thoughts, for from our thoughts flow the course of our lives. Amen.
Our anthem today is called I Believe by Mark Miller. The lyrics of the song were found carved into a cellar wall in Cologne, Germany during World War II. A Jewish family in hiding wrote the following. I believe in the sun, even when it's not shining. I believe in love, even when I don't feel it. I believe in God, even when God is silent. Our soloist today is soprano Courtney Taylor.
Well, what a joy. Today I get to be here with Erwin McManus, who is such an important figure, I know, to a lot of pastors and especially to many Christians. Erwin, a couple of your books have made a big impact on my life. I know a lot of people love The Barbarian Way. Your most recent book, The Artisan Soul, was my wife and I were stealing it back and forth from each other. You know, we just loved it. So, and the great thing is you have this new book, The Last Arrow, that's coming out, and everyone is excited about it. Well, let's just give a hand to Erwin McManus. Welcome. We're so glad you're here.
Good morning. Good to see you guys.
So tell me a little bit about the call of this book and what you're hoping to achieve when the reader sits down with this.
Absolutely. When I wrote The Last Arrow, the subcaption sounds a little bit controversial, save nothing for the next life. But Bobby, unlike you, I'm no longer a young man, and I'm almost 60 years old, and I've had enough life to realize that many of the people who seem to have so much potential and talent and ability, who had huge dreams and aspirations, never lived up to the life they long for. And I began to ask the question, why is it that some people seem to get trapped and buried under the rubble of their failures? And other people seem to, no matter how many times they fall, no matter how many times they fail, get back up and begin to pursue their dreams and live a life beyond what others perceive even possible for them.
I always wonder what's at the, you know, at the heart of that, that makes those two people so different.
Yeah, when I found the imagery of the last arrow, there's a moment in the life of Elisha when he speaks to the king, and he tells him, God is going to give you a complete victory. So that's the starting point. Then he says, take your arrow and shoot it through the window. And then he says, take the arrow now, strike it. And the king strikes it 1, 2, 3 times, and then he stops. And a strange thing happens. Elisha became angry and says, why did you stop striking the arrow? If you had struck the arrow 5 or 6 times, God would have given you a complete victory, but now you only have a partial victory. And when I read that, I thought, wait a minute, how did the king know he shouldn't stop? Why didn't Elisha give him that instruction? And for me, a lot of times I'm frustrated with God going, why aren't you more clear? Yeah. And I stopped and I realized so oftentimes we think we failed, but actually we quit.
Yeah.
There's something inside of us that we need permission to act, but we don't need permission to quit.
That's right.
I wonder how many of us have given up on what God wants to do in our lives simply because we thought we'd failed.
Yeah.
And we didn't realize it was just the middle of the story, not the end of the story. And one of the things I really try to unwrap in this book is that the boundaries of your life are established by your fears, because what you fear establishes the boundaries of your freedom. And what we need to do is realize that fear is the obstacle that stands between us and the life that God created us to live.
Yeah, that's right. Yeah, a lot of people may not know, you're having your own personal struggle with health, and that all came up during the editorial process of the book. And tell
Absolutely.
Us a little bit about how that's affecting your message.
Yeah, I would never wish what I've gone through on anyone, but in the middle of writing this book, I finished writing it, now I was editing it. We went to the doctor's office on December, I think, 17th, 2016, and unexpectedly, the doctors told me I had cancer. And not only did they tell me I had cancer, but they told me I'd probably had it for about 10 years, and it had metastasized. It was fairly aggressive. And I went home that night and began editing the book where I left off, because I thought maybe this is the last book I'll ever write. And it did feel somewhat surreal to feel that the last book I would ever write would be called The Last Arrow. And I sat down, I opened up the manuscript, and the first line I read said this: I need to tell you before you hear it from someone else, I'm dying. I wrote those words a year before they told me I had cancer.
You had no idea. It
no
was
idea.
More of this, yeah.
And when I read that, it sort of struck me. It felt almost as if I was writing the story of my future without even knowing. But the next line was the most important line. Not when I revealed that I was dying, but the next line where it said, but so are you. Mm-hmm. See, the reality is we're all dying. From the moment we take our first breath, we're moving toward our last breath.
Yeah.
And the problem for most of us is we live so much in fear of death, in fear of failure, in fear of rejection, in fear of so many things. And I gave myself permission. If I feel afraid, I'm going to feel afraid. If I'm angry, I'm going to be angry. If I feel bitterness, I'm going to feel bitterness. In my mind, I thought, I have cancer. I'm going to feel whatever I want. But I didn't feel fear. And I didn't feel afraid. And I didn't feel bitterness. And I didn't feel anger. I had to stop and ask myself, what has happened? And I realized something. Years ago, when I entrusted my life to Jesus, I put death behind me, not in front of me. And in that moment, I knew that cancer could define the way I died, but it was powerless to define the way I lived. And to me, the power of The Last Arrow is that it's not written in an isolated incubator where you haven't been through really difficult things. It's written in the midst of pain, in the midst of disappointment, in the midst of suffering, and in the midst of the prospect of death. And it's in the middle of that where I think you best find hope and meaning and faith.
So good, Erwin. As a final word, what do you say to, I mean, there's so many people listening to you now that are going through cancer or just lost their job or their spouse just died and they don't know what to do. They feel gripped by fear. They're like, what do you say to that person?
Well, the first thing I would tell them is don't get confused. Every hero faces fear.
Yeah.
It's not courage if there's no fear.
Yeah.
It's just stupidity.
Yeah. Yeah.
Courage is choosing an action that brings life, brings freedom, brings a future, in spite of the pain and the difficulty. When I came out of that surgery, 3 hours after the surgery, I woke up my wife, I called the nurse, and I said, I'm getting up and I'm taking a walk. She said, you cannot go walking, you just had surgery. She said, no, I'm gonna go walking, there's no more damage I can do. And right before I got up, she said, would you like some painkillers? And I said, no. I said, I want to feel the full measure of this pain. Because I know that if I can face this pain, there is no pain in front of me that I cannot overcome. See, I think most of us are so afraid of pain that we run from our freedom. Mm-hmm. The pain of life is the obstacle to the freedom of our future. Yeah. And 3 weeks after I had the surgery, I snuck out of the house, I rented a basketball court, and I went and played basketball. I had 6 holes in my stomach. I was still bleeding a little bit. My wife wanted to kill me.
Yeah, of course. Yeah,
but I asked the surgeon, what's the world's record for recovery? Because I wanted to live out everything I wrote in The Last Arrow.
Yeah.
I wanted to take this moment and go, all right, God, these are the words that I had the courage to write, and I believed them before this. Mm-hmm. Now I want to have the courage to live them and prove that the things that you've taught me are the way that we live our lives and move toward our future and have the freedom that you always intended us to have. Do not let fear and pain limit your freedom and your future.
Amen. Good word. Appreciate that. Wow. I really want to encourage you to get The Last Arrow. Thank you so much for being here. God bless you.
God bless you, God.
The glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Dissels, Joke Buijs en band en een groot samengesteld Hour of Power Core, begeleid door niemand minder dan Don Newen. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schumer.
When Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
November 13, 2 jaar geleden. De wereld wordt opgeschrikt door de brute moord, aanslag van ISIS op een theater in Parijs, in Bataclan. Tientallen mensen vinden de dood. De wereld is geschokt. Maar voor Ab en Anita Verwaaien is er ook een schok, want hun zoon beëindigt op diezelfde dag zijn leven. Jullie gaan erover praten met ons, hè, want veel mensen kennen dat. Een zelfmoord in de familie, iemand die een einde aan maakt. Jullie hebben daar diep over nagedacht. Jullie weten wat het lijden is van het verlies. Maar Ab, je hebt er een gedicht over geschreven. Dat heet Je bent weggegaan, zoon. Zou je dat willen voorlezen? Want daar zit al zoveel in.
Ja, dat gedicht heb ik geschreven naar aanleiding van een droom die ik kreeg. Je bent van ons weggegaan, zoon. Ijl als een damp die is opgetrokken. Opgevlogen als een geschrokken vogel. Opgestegen als Icarus, maar dan omgekeerd. Omhoog gevallen met je gebroken vleugel. En je hebt nog gelijk ook, deze vijandige wereld. Je bent nu dichterbij dan ooit. Ik heb je gezien met mijn beide ogen in een nachtgezicht. Toen een diepe slaap over ons viel. In de sluimering op de slaapplaats. Eerst de aarde onder mij, je stad heel klein. De rommelige omgeving, een klein treinstation, jou wel bekend. Toen stond je ineens daarboven, in het portaal van het zalencentrum. Alsof je weer even de weg kwijt was. Maar deze keer was er iemand die je wenkte en die je vertelde hoe je moest gaan. Naar de grote hal, de grote zaal, de troonzaal. Je was nu dus niet verloren, niet buitengesloten, niet afgedankt. Gearriveerd op Terminal 1. De eeuwigdurende kwelling voorbij. Alleen nog je koffer neerzetten en uitpakken. Je ziet je leven in het licht. Al het onrecht wordt nu rechtgezet. Je hebt 3 volgers die het gaan maken. En niet zo'n beetje. We gaan het zien. 13 november 2015.
Anita, wie was je zoon? Beschrijf hem eens.
Onze zoon was een kwetsbaar iemand. Hij was heel zachtmoedig. Hij kon zich heel goed, misschien wel te veel, verplaatsen in andere mensen. Hij had een dienende geest. Hij wou je altijd helpen. Hij wou altijd er voor je zijn. Ik herinner me nog dat vlak voor zijn dood eigenlijk hij zei, papa, mama, nou hoop ik, als jullie nog eens doodgaan, dat ik jullie de ogen kan sluiten. Of hij was bezorgd dat we van de trap zouden vallen, dat wij er niet meer waren. Maar hij heeft wel zijn hele leven lang gekampt met angsten.
Wat waren dat voor angsten? Want hij studeerde rechten, hij leek een briljante vent.
Ja, maar die studie was niet op zijn lijf geschreven. Hij kwam in de studentenmaatschappij terecht in Leiden. Daar ben ik ook geweest. Ik weet hoe hard die maatschappij kan zijn. En groentijd, een huis dat zich tegen hem keerde. Want hij was een gelovige. Hij las zijn Bijbel. Op een studentenkamp zat hij zijn Bijbel te lezen. En iedereen lachte natuurlijk om hem. Maar ik denk niet dat hij daardoor alleen van slag is geraakt. Maar zijn studie mislukte. Hij moest vluchten. Hij ging naar Amsterdam. En daar kwam hij ook niet uit de verf. En toen is hij voor het eerst depressief geworden. Maar gelukkig is hij eruit gekomen. We hebben hem ondersteund. Hij is getrouwd. Hij heeft 3 kinderen gekregen. Hij kreeg een baan. En terwijl zijn studie niet geëindigd was, maar toch een redelijke baan. Hij kon ervan komen. Hij werd accountant, wat ik nooit gedacht had. Hij is zelfs senior accountant geworden en controller. Dus hij heeft geweldig zijn best gedaan. Hij heeft op zijn tandvlees gelopen. Maar hij was altijd bang dat hij ontslagen zou worden. En dat hij zijn geld niet meer zou kunnen verdienen. Dat hij in de bijstand zou komen. Dat zei hij niet zo vaak, maar dat heb ik naderhand wel begrepen.
Ja, en niet waren de tekenen dat hij het leven niet meer aankon?
Nou, de eerste teken was dus zijn studententijd. Met medicijnen en met hulp is hij daar weer overheen gekomen. We hebben ook toen heel veel voor hem gebeden. Maar de laatste keer, toen waren wij in Frankrijk op vakantie. Ja, toen belde hij op en zegt, mam, het gaat niet goed met me. Dus toen hij dat zei, kreeg ik zo'n schrik. Ik dacht, ik zei tegen af, we moeten onmiddellijk terug naar huis. Volgende dag was de jaar. We hebben zijn verjaardag nog gevierd met elkaar. Maar ja, hij zag er zo verschrikkelijk uit. Hij zag er zo verschrikkelijk uit. Dat was niet.
We zien nou een foto van hem, een knappe jongen.
Hij is zeker een knappe jongen. Een mooie jongen.
Zijn moeder.
Ja.
Nou, toen hij in de wieg lag, zei ik al meteen, dit is precies zijn vader. Maar het was echt iemand om van te houden. Maar depressie is ook een ziekte.
Ja.
Ja.
En hij is dat was weinig onderkend, hè?
Ja.
En als dan omstandigheden ook nog tegen zit, je bent je baan kwijtgeraakt, familieomstandigheden waren moeilijk. Hij zag het licht niet meer. Hij wist niet meer hoe hij eruit moest komen. We hebben hem nog begeleid als hij naar een inrichting ging en naar inrichting eruit. We hebben hem thuis opgevangen. We waren iedere keer bang dat we moesten de deur op slot doen, dat hij weg zou lopen, onder een trein zou komen. Maar we hebben hem wel moeten loslaten. We hebben gebeden en we hadden gehoopt dat God hem weer het leven zou geven. Maar het is niet zo gegaan.
Wat is het verdriet van de moeder?
Je hebt hem gebaard. We waren ontzettend blij met zijn geboorte. En dat uiteindelijk iemand zijn leven beëindigt, ja, dat is iets.
Dat is heel onnatuurlijk.
Dat is heel onnatuurlijk.
Als een zoon eerder doodgaat daardoor dan zijn ouders.
Ab heeft die droom gehad dat hij bij God is. Ja. En we gaan hem weer terugzien. We gaan hem weer terugzien. En
mooi.
Dat is zoiets geweldig. Want de Bijbel zegt, als we alleen onze hoop stellen op deze aarde, dat betekent zo weinig. Maar we hebben een leven na de dood.
Ja. En ook een aantal mensen die gelovig zijn. Ja, maar als je een einde aan je leven maakt,
dan kom je in de hel.
Nou, zo hard wilde ik het niet zeggen, maar misschien wordt het wel zo.
De kerk heeft vroeger geweigerd om dat soort mensen in gewijde grond te begraven.
Erg, hè?
En dat is heel erg, want als je nagaat waar zo iemand doorheen gaat, dan mag je nooit boos worden op zo iemand. Dan kun je nooit veroordelen. Dat is gewoon een patiënt die zo ziek is dat hij het leven niet meer aan kan. En ik heb het met hem meegevoeld.
Ja.
Heeft God ook meegeleden?
God leidt met 7 miljard mensen mee. Dat begrijpen we niet, dat realiseren we ons niet. Maar 7 miljard mensen hebben regelmatig problemen in hun leven. Of in hun huwelijk, of in hun gezin, of in hun baan. En God leeft met al die mensen mee. Dat is onvoorstelbaar. En dat is een stuk troost die wij hebben ontvangen. Dat God erbij is.
Ik heb wel gelezen dat jullie beiden ongelooflijk boos zijn geweest op God. En vragen hadden en strijd hebben gehad.
Ja. Nou, ik minder. Anita.
Ja, ik meer. Hoe kan het nou, God? We hebben heel ons leven in dienst van u gesteld. En moet je nou kijken wat er is gebeurd. Je emoties zijn helemaal in de war. Verdriet en boosheid, dat ligt zo dicht bij elkaar. Maar ik heb wel ervaren, en het lijkt net of je 3 stappen vooruit doet en dan weer 2 stappen terug. 3 stappen vooruit en dan weer 2 stappen terug. Maar echt God de schuld gegeven heb ik nooit. Ik heb nooit God de schuld gegeven. Want dan kan ik er heel boos over worden, dat mensen altijd God de schuld geven. En daarom willen we hier ook dit vertellen. Op de begrafenis van onze zoon was er iemand die zei, nou, moet dat nou nog, die God van jullie? Mooie God is dat. Moet je eens kijken wat hij doet. Zoals de vrouw van Job. Job heeft me enorm getroost in die moeilijke situatie.
Want op het graf hebben jullie gezongen, It is well with my soul.
Ja.
Dat is
precies.
Een diep lied.
Geweldig lied. Ja. Van een man die al zijn dochters verloor bij een schipbreuk.
Ja.
Dus hij kon dat zingen en wij konden dat ook zingen. En we hebben op de begrafenis ook een lied gezongen. En dat we dat konden, dat is, het is onvoorstelbaar. God help je daarbij.
Ja. Nou, even terug naar die avond van de 13e november.
Ja.
Want de wereld werd toen opgeschrikt, wat ik al zei, door de aanslag in Bataclan. Ja. Maar voor jullie was de aanslag veel groter.
Tuurlijk.
Ja. Want hoe kwam het bericht naar jullie toe?
Ja, drie woorden. Er waren een paar woorden. Onze schoondochter, telefoontje. Pieter is dood. Ja. Ja, dan zak je helemaal weg. Dan zak je door de grond. Ik heb zitten gillen. Als ik weet niet hoe. Het kan niet waar zijn. Jij geloofde het gewoon niet dat het zo was.
Ja, het was
Want we zouden die zondag daarna nog naar hem toe gaan. Ja. En het is wel zo. Wat je vroeg net, heb je geen tekenen gezien? Het was wel zo dat hij de laatste tijd heel vaak tegen ons zei: papa, mama, ik hou zoveel van jullie. Ja. Hij heeft geen briefje achtergelaten, niks. Maar hij heeft wel een paar keer nadrukkelijk gezegd: ik wil weten dat ik zo ontzettend veel van je hou. Dus ja, dat was dus ook een teken. Dat hij achteraf gesproken. Ja.
Jullie zijn nu kwijt?
We zijn nu kwijt.
Wat ben je niet kwijtgeraakt?
Maar geloof in God.
Nou, maar de herinnering zijn we niet kwijtgeraakt. En weet je, hij is vlakbij. Ik las dat ergens in een boek. Als mensen doodgaan die je lief hebt, maar je weet ze zijn in het koninkrijk van God, dan zijn ze je alleen maar even voorgegaan. Ja. En jij volgt ze zo meteen. Maar we gaan ze terugzien. En dat is zo'n vertroosting. Straks gaan we elkaar weer in de armen vallen. Dus het is dichterbij dan je denkt. De dood is natuurlijk verschrikkelijk op aarde. Maar het is ook een stap naar de hemel toe. En daar is hij nu. Nou, is dat niet geweldig?
En de liefdevolle armen van de Heer Jezus.
Ongelooflijk.
Jullie volgen zijn voetstappen. Op weg naar.
Op een gegeven moment wel. We zijn allemaal sterfelijk.
Wat over voetstappen gesproken.
Ja. Die hebben we meegebracht. Je vroeg, wat heb je nog bewaard van hem? Dit is een paar schoenen. Die heb ik hem gegeven. Dit zijn Brooks. Hij was een leienaar. En leienaar houden van Brooks. En van omslagen in de broek en zo. En hij was er zeer op gesteld. Dus die staan bij ons in de hal.
Dat is het enige wat je van hem hebt, hè?
Ja. Ja.
Dat is heftig.
Ja, en foto's hebben we natuurlijk.
Ja. Ja. En, maar geen bezitting of zo. Geen boeken. Nee. Dat kan misschien nog komen.
Ik hoop het voor jullie. Want ja. Er zit altijd, en daar hoef ik het niet over te hebben, diepere pijn achter gebeurtenissen. Wat kun jij als troost geven aan mensen die nu kijken? En er kijken veel mensen met, want we krijgen die berichten, die depressief zijn. Want een weg uit depressiviteit, daar hebben we het vaak over, een weg in depressiviteit is net zo belangrijk.
Ook al voel je het niet, je mag weten dat God toch heel dicht bij je is en dat God met je meeleidt. Kijk, er staat in Psalm 23, ook al gaan we door een dal van diepe duisternis, hij is erbij. Ik ben een aantal jaar geleden, heel lang geleden, heel ernstig ziek geweest. En ik ben genezen toen, op een wonderbaarlijke manier. Maar als ik dan denk dat God erbij is, hij is er gewoon bij. We reden net onderweg, reden we door een tunnel. Ik zeg tegen Abba, zo is het met depressieve mensen. Ze zitten in die tunnel, ze zien niks. Maar uiteindelijk komt toch het licht. Dus ik wil zeggen, hou vol. Geef niet op. Er gaan weer andere tijden komen. Hè, dat je het licht weer gaat zien. En wat heel belangrijk is, familie en kennis om je heen. Want toen Pieter was overleden, toen zei ik tegen Ab, ik ervaar helemaal niet de directe troost van God. Dat hij me troost. Maar later heb ik zitten denken, ja, maar hoe heeft God mij nou getroost? Door mijn vrienden om me heen. Die potjes eten kwamen brengen. Die de armen om me heen sloegen. Ik heb een ontzettende steun gehad aan Ab, die er gewoon altijd is geweest. Wij praten veel, geven seminars over huwelijk. En dan zeggen we altijd hoe belangrijk de positie van een man is in zijn gezin. Want een heleboel mannen, die kunnen heel moeilijk tegen moeilijke situaties en krijgen dan een vluchtgedrag. En dan staat de vrouw er alleen voor. Maar hij is op zijn post gebleven. Hij heeft me getroost. Hij heeft eindeloos moeten horen mijn verdriet. Maar hij is wel naast me gebleven.
Ja, jullie zijn bij elkaar gebleven. Binnenkort zijn jullie 50 jaar getrouwd.
Ja.
Dat is mooi.
Nou ja, we hebben enige ervaring dus. Maar we hebben elkaar gesteund en dat heeft ons enorm geholpen. Dus dat is een van de remedies als je hiermee te maken krijgt. Blijf dicht bij elkaar. Ja. Ga er samen doorheen. Luister naar elkaar. Geef de ander de kans om daarover te praten, die gevoelens. Al heb je ze al 10 keer gehoord of 100 keer gehoord. Blijf dicht bij elkaar en dan ben je sterk. Ik kan je zeggen dat we nu na 2 jaar... Ik kan niet zeggen dat we 100% genezen zijn. Dat word je nooit.
Nee, je blijft
missen. En je blijft altijd verdrietig. En als je naar de graf toe gaat, dan zijn er tranen. Maar we kunnen functioneren. Dat is één van onze manieren om hier doorheen te komen. We geven nog steeds die seminars over de hele wereld. We vliegen en we vinden het heerlijk om te doen. En in beweging blijven actief is een geweldige wapenrusting tegen
dat je er zelf onderdoor gaat. Want dat had ook gekund, hè? Ja. Dat je er zelf onderdoor was gegaan.
Op zondagmorgen zaten jullie een keer te kijken naar Hour of Power. Daar sprak Henry Nouwe.
Ja.
Wat trof jullie?
Hij zei eigenlijk, het verdriet in je leven, dat moet je accepteren. Ja. Hij zei nog omarmen. Ja. De Bijbel zegt aanvaard het lijden. Niet meer dan dat. Maar ik kan me voorstellen dat je er ook positieve kanten aan kunt zien. Want hij zegt, jij hebt specifiek lijden in je leven. Maar je hebt ook een specifieke vrucht die daaruit voort kan komen. Ja. Dus koester dat. Want het lijden is niet voor niks. En dat is bij ons ook zo. Die man heeft, die wist waar hij het over had.
Ja. Maar jullie ook. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik weet zeker dat jullie heel veel mensen helpen. Mensen die depressief zijn. Mensen die met mensen met depressiviteit om moeten gaan. En dat er altijd een weg is. Ik laat jullie natuurlijk niet met lege handen weggaan. Ik heb voor jou een scheurkalender, alsjeblieft.
Ja, dankjewel.
Mooie teksten.
En dit boek van Bobby Schuller.
Ah, oh, Bobby Schuller.
Dat is ook niet veel, 1 minuut voor God.
Nou ja, dat lijkt me een goede afsluiting.
Je bent geliefd, dat is mooi.
Ja. Nogmaals, mag ik jullie hartelijk danken en heel veel zegen toegewenst. En dank voor dit gesprek. I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I am. And no one can take it away from me. I don't have to worry. No, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry. No, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Hoe belangrijk is Hour of Power voor u en voor jou? Wat vind je ervan dat je elke zondag naar Hour of Power kunt kijken? 2 uur lang, vanmiddag op Family 7, gisteravond uitgezonden in Suriname. En hoe belangrijk vind je dat we door kunnen gaan? Dat zijn allemaal vragen die we aan onze kijkers stellen. En heel veel kijkers hebben dat met antwoord met, ik word donateur. En dat willen we ook aan u vragen als u dat nog niet bent. Het gaat maar om een klein bedrag. En ik ga ook niet bedelen, maar het zou heel fijn zijn als u ons wilt steunen. Er vallen mensen weg door leeftijd of doordat ze overlijden. En daardoor zoeken we nieuwe donateurs. En ik hoop dat u er één van zult worden. En terwijl de sirenes loeien, kondig ik graag Bridget Bentley aan.
Friends, would you hold your hands like this as a sign of receiving from the Lord? We're going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. That's right. I want to begin with a story, and maybe you'll kind of resonate with this. In my first job, I was 16 years old, and I was called an expediter. And the expediter is the acne-riddled kid like me who just runs food back and forth and takes heat from all the customers. And I remember one time, and I was at a church under Pastor George, who was spending a lot of time talking about how we think and putting on the mind of Christ and just totally baptizing the mind in the Word of God and thinking godly thoughts, thinking beautiful thoughts to form a beautiful life. And I remember, as a 16-year-old, putting this in practice for the first time, I had just swept the whole kitchen. It looked immaculate. And one of these servers, on his way out, spilled a whole plate of Mexican food on the floor and left it and walked out. And he saw me see him do it, and I was one of the last guys there. And my boss looks at me, and he says, "Schuler, sweep that up." Now, I had just finished cleaning. And if you could hear the thoughts in my head as I'm sweeping this floor, that guy, he looked at it. He knew I was going to sweep it. I'm sweeping it. I'm like all angry. And like I just feel I'm a victim. I am such a victim right now. Just I have to sweep. And this is unfair. And this is not cool. So I decided this sweeping of Mexican food would be my act of worship. And that one change in my thought alone totally transformed my work experience in that moment. We all have the ability to decide how we're going to think in any given situation. I noticed how by simply putting God first in my life, especially in my thoughts, everything else in my life was, from a soul standpoint, a lot better. And this is important because we as people fail to recognize that our circumstances are pretty much the result of our thinking. If you want to change your world, change your thoughts. If you want to change your circumstance, change your thoughts. If you want to be somewhere different a year, 5 years from now than where you are now, change your thinking. Put on the mind of Christ. Baptize your mind in the Word of God and keep the Word of God before your mind at all times and decide that no matter what, my thoughts will be godly thoughts and not the thoughts of this world. That my thoughts will be disciplined and they will not be run wild. That I will care for my mind with the greatest importance, putting forth only good thoughts and never bad thoughts, godly thoughts and never base thoughts. The good news is that everything in your life can change if you can change the way you think. If you can put on the mind of Christ, everything can change. So what it says in the scriptures in Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. That is literally true. You are what you think. Good thoughts produce good fruit. Bad thoughts produce bad fruit. You focus on your thinking and keep the Word of God before your mind and the right kind of thinking before you, and your circumstances will be different, very different. Isn't that good news? Yes. See, very often we war against our circumstance and forget what is causing the circumstance. We war against, you know, where we are in our life, in our job, or maybe you're addicted, or a sin, or something you're struggling with. We war against the outcome, but we nurture the thoughts that produce those outcomes. You cannot nurture and plant good seeds and expect a bad harvest, nor can you nurture and care for bad seeds and expect a good harvest. The circumstances of your life, 90%, are the result of your thinking. That other 10%, adversity, like when you have a sick kid, or when something happens in your life, cancer or something like that, that was totally not the result of your thinking, even enduring those is going to be 100% thinking like Jesus and not like the world. 100% getting through whatever adversity that you're facing, getting through that with joy, perseverance, and victory is going to depend on the thoughts you keep before you. Amen? This is why Dallas Willard says, "The ultimate freedom we have as human beings is the power to select what we allow our minds to dwell on." And the word there to look at is dwell. What do you dwell on? What do you meditate on? What do you focus on? If you feel like you're in a rotten place and your circumstances are terrible, but you've been focusing on your thoughts and you've been studying the Word of God and keeping godly thoughts before your mind, congratulations, your circumstances won't be that way for long. Because good thoughts bear good fruit and bad thoughts bear bad fruit. Romans chapter 11 and 12, Paul says, I'm going to actually start with the doxology seminary. They said, if you ever see a word that says therefore, read what's before it. So Romans chapter 12 begins with therefore, so we're going to read this doxology just before it. Paul says, oh, the depths of the riches of the wisdom. Everyone say wisdom. Yeah. And knowledge. Everyone say knowledge. Of God. How unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Everyone say, the mind of the Lord. Or who has been his counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from him and through him and for him are all things. To him be glory forever. Amen. So first, Paul begins in this doxology by reminding us that God's ways are the highest ways. He knows everything. He's the wisest being. It seems obvious, but this reminder is important because then Paul says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Keep listening. Do not conform to the pattern of this world. There is a direct comparison here. The pattern of this world's thinking, and God's thinking. This world is fickle. Nobody in this world, for one, can seem to agree on what is up or what is down or what is right or what is wrong. We've become a culture that has forgotten wisdom. We always turn to scientific studies instead of the wisdom of our parents and our grandparents. And Paul compares the folly of this world's pattern to the wisdom of God. And he says, don't conform to it. But be transformed. This word transformed is metamorphosis. It means you are a completely new being, a whole, totally different being. This is Jesus Christ after the resurrection. Jesus was the same before and after his resurrection, and yet his body was completely transformed. He was the, scriptures say, the firstborn among many brothers. His body was a heavenly body. And that transformation happens for us. This metamorphosis, how does it happen? By the renewing of your mind. The renewing of your mind. The renewing of your mind. You want to be transformed? You got to transform your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Scripture very clearly says that our greatest act of worship is to present our bodies as living sacrifices by renewing our mind. And why do I think he talks about living sacrifices here? Because I think that having a new mind requires discipline. It's difficult. The default is to be wild and to be led by your emotions and to just sort of let everything go. But the godly way is to have new thoughts, to pay attention to what you think about, and to demand in your body that your mind comes in line with the Word of God. That you don't conform to the world, but you conform to the wisdom of God, and that you keep within your mind the right kind of thoughts. If you change your mind, everything in your life will be different. If you change your thinking, everything in your life will be different. Jesus gave this one parable. He said, imagine when Jesus was telling this, that he was probably, you could see nearby some farmer, he was talking to a large group of people, and there was a farmer, and he was taking his seeds, and he was probably not paying attention, and he was just sort of, he had a bag, a satchel here, and he's pulling seeds, and it's whoosh, like this. And you can probably see, like you would on any farm, mounds where the seeds are supposed to land. maybe rocks on the side where they're not supposed to land, some areas of bushes where there might be weeds, and then, of course, the road. And Jesus says, the word of God is like this. It's like this. That the word of God is being spread onto people just like this. Wisdom and knowledge every day is being scattered among God's people, but only few are receiving it. He says some of these seeds fell along the road, and they didn't take any root, and the birds came and gobbled them up. And others fell among thorns, and though they grew a little bit, they were choked out. And still others fell among rocks, and they couldn't take root, and so when troubled times came, they died. But some fell in good soil, and they took root, and they grew into a great harvest. And his disciples said, Lord, what is this about? And he said, this is the word of God. This is God's knowledge. This is God's wisdom. God's words and God's word is being spread all over the world, but only some are receiving it. Some people, sometimes because of religion or the difficulties, they just become rock hard and they won't receive God's knowledge. Others, they receive it, but he says these thorns grow up, which is the riches and worries of this world, and they just sort of gobble up the word, and so that dies. Still others, they take root and they grow up fast, but their root didn't go deep enough because of the rock. And this is like those who receive the knowledge of God, but when difficult times come, they wither. But some, like you, are good soil. You receive it, and it grows, and it bears a great fruit. It is difficult. It is hard to have the mind of Christ. It is not easy. The world will do everything it can to push you away from the knowledge and the wisdom of God. But if you keep the knowledge of God before your mind, you will have life, life abundant, the life that all of us dream about. You're never going to find that life in what the world tells you. You only find it in Jesus Christ and in His Word. So the mind is a lot like a garden. And a garden must be cared for constantly. An idea or a thought or knowledge is like a seed. All of our thoughts are like seeds. And though seeds are hidden, they will always grow up and bear some kind of result. Maybe you think your thoughts can stay secret. They can't, you know. Thoughts cannot stay secret because every thought becomes habit, and those habits crystallize into circumstance. If you want to change your circumstances, change your thinking. If you want to change your life, change your thinking. Life is like a garden. It must be tended and cared for. Good thoughts bear good fruit. Bad thoughts bear bad fruit. And that is the thing, that the garden of your mind requires vigilant care day and night. It must be the most important thing in your life. The Word of God, only the Word of God, always the Word of God in my mind. The poem says, two natures. So all of us are sinful, and all of us have, but all of us also have good things, and there's both, right? That we inherit from the enemy, and that which we inherit from the Lord. And this poem says, two natures beat within my breast. One is foul, and one is blessed. The one I love, the one I hate, but the one I feed will dominate. What you dwell on, what you meditate on, will become your circumstance. If you have thoughts of being a victim, of jealousy, of judgment, of wrath, of self-pity, of lust, of pride, those are going to crystallize into circumstances in your life. But if you have thoughts of faith, of worship, of victory, of possibility, of forgiveness, of reconciliation, of love, those are going to crystallize into a godly character and a good life, the kind of life that God wants for you and wants for me. Walking by faith and walking in victory and in worship and in forgiveness and in godly thinking will create a lush, beautiful garden of a mind, and that's a good thing. God bless you. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Wij nemen afscheid met de Hour of Power en we hopen er volgende week weer te zijn. Dan zal mijn gast zijn Grace. Zij ging door een diepe depressie toen haar vader op 15-jarige leeftijd overleed. Kwam aan de zelfkant van het leven terecht, maar vond een weg uit haar depressiviteit. Een prachtig verhaal van een jonge vrouw die nieuwe hoop vond. En dat is ook Hour of Power. En nu ik over hoop heb, denk er ook eens aan om onze hooplijn te bellen. Jullie hebben het indrukwekkende verhaal van Ab en Anita Verwaaien gehoord over het verlies van hun zoon. En als je door wilt praten over datgene wat je dwars zit, depressiviteit, verlies, verdriet, dan hebben we de hooplijn. Die wordt bemand door vrijwilligers die graag met u of met jou praten. En dat is vrijblijvend, anoniem. We willen gewoon helpen. Het nummer van de hooplijn verschijnt nu in beeld. Vrienden van Hour of Power, een hele fijne zondag toegewenst.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.